Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Jonathan Hielkema. Hij maakt documentaires, installaties en boekjes. Jonathan benadert gevoelige en abstracte onderwerpen en is vaak zelf het leidend figuur in het werk. Bijvoorbeeld in de gedaante van alter ego's Jonathan Toxic of Jonathan Touchy. In het boekje waarmee hij afstudeerde aan de opleiding fotografie aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, is of speelt Jonathan een onzekere student. Hij voert fictieve gesprekken met collega's als Jeff Koons, Jimmy Nelson of Andrea Fraser over hoe je jezelf positioneert, wat jou het recht geeft om kunst te maken en wat de waarde van kunst überhaupt is. Na een master aan het Sandberg Instituut in Amsterdam maakte Jonathan eenzelfde soort boekje en een documentaire, dit keer over het construct mannelijkheid. Vertrekpunt is zijn eigen, mogelijk toxische mannelijkheid. En in weer een andere film onderzoekt hij of de Amerikaanse maatschappij echt zo gepolariseerd is als de media ons doen geloven. Vaak resulteert Jonathans aanpak in een documentaire waarin hij vol bombarie op pad gaat, veel mensen spreekt, maar uiteindelijk toch als een soort antiheld meer vragen heeft gesteld dan antwoorden boven tafel heeft gekregen. De laatste tijd stort Jonathan zich op het abstracte idee van de Europese identiteit. Hoe ziet die er eigenlijk uit? Dat project loopt nog, maar levert in ieder geval een foto-installatie op die te zien zal zijn op de komende editie van Prospects op Art Rotterdam. Fijn dat je er bent, Jonathan. Welkom.
Dankjewel.
Laten we met dat thema van mannelijkheid beginnen. Sinds wanneer had jij het idee dat jouw mannelijkheid misschien wel een probleem zou kunnen zijn?
Laat ik eerst corrigeren. Het is Johnny Toxic in die...
Jonathan
Toxic. Ja, heel goed. Johnny Toxic. Wanneer ik dat ben gaan bevragen?
Ja.
Zoals je aangaf, was dat mijn afstudeerproject op het Sandberg Instituut. En daar had ik een gesprek met Arnoud Holleman, een oud-leraar. En dat ging over een project waar ik mee bezig was, waarin ik een residentie wilde opstarten. En dat heette Portable Village. En die Portable Village is gefocust op sociale verandering. Dus dat is niet per se alleen een residentie voor kunstenaars, maar voor allerlei praktijken. En Arnoud die kwam naar mij toe en we hadden een gesprek over dat project. En die zei, wat is die drang van jou om de wereld te willen verbeteren? Waarom willen mannen dat altijd doen? Heb je wel eens gekeken naar andere mannen die de wereld willen verbeteren? En is dat wel voor het goede uiteindelijk gebeurd? En toen zei hij dat ik moest gaan kijken naar mijn en naar toxische masculiniteit. En daar schrok ik heel erg van.
Want wat was jouw idee? Je wilde de wereld verbeteren. Op welke fronten?
Nou ja, dat zijn natuurlijk specifieke casussen. Dus dat zijn, je kan niet de wereld in één keer een betere plek maken. Maar je kan wel kleine projecten ondernemen. En het idee was dat daar in dat plan van de Portable Village zaten er 5 curatoren vanuit verschillende disciplines. Die gingen samen een onderwerp bepalen. En die gingen daar op basis daarvan ook specialisten uitnodigen die aan dat onderwerp gingen werken. Dus welk onderwerp, dat weet ik nog niet, dat wist ik nog niet. Maar ik wilde vooral de infrastructuur opzetten daarvoor. En het feit alleen al dat ik dat wilde doen en tegelijkertijd ook op die master binnengelaten was voor dat plan, dat stootte een beetje tegen hem. En dat resulteerde in dat gesprek. En toen ben ik mezelf heel erg gaan bevragen van hoe zit mijn masculiniteit in elkaar? Waar komt dat vandaan? En ik heb dat toen heel erg gezien als een aanval, zou ik niet zeggen. Maar het heeft me wel heel erg aangegrepen. Dus ik ben gelijk in mijn sociale omgeving gaan vragen aan al mijn vriendinnen en al vrienden. Ben ik toxisch? Hoe zit dat? Aan mijn partner heb ik dat gevraagd. En voor weken was ik daarmee bezig. En zoals ik altijd in mijn onderwerpen, in mijn projecten, begin vanuit een bepaalde clash, een zorg. Ben ik toen ook dat project over masculiniteit gestart en vooral een onderzoek naar mijn eigen masculiniteit. En dat is begonnen met een thesis, een scriptie, waarin ik mijn hele familie interview. Ik heb 7 broers, dus 7 in totaal, en ik ben de middelste. En ik interview mijn ouders en daarin ga ik op zoek naar masculiniteit binnen onze familie. Hoe zit dat? Hoe zit die hiërarchie? En een van de conclusies is dat mijn moeder de meest, als je het zo kunt noemen, een masculine is. En natuurlijk heeft dat deels te maken met het feit dat 7 jongens in toom houden een bepaalde energie vereist.
Ja.
En een bepaalde striktheid. Je ziet gewoon heel erg in dat zij een grote duim op ons heeft gedrukt als het gaat om normen en waarden. Dus hoe wij ons thuis gedragen, dat wordt daar opgelegd. Hoe wij ons in de samenleving opstellen, dat komt deels vanuit haar opvoeding. En dat, ik denk dat het een hele positieve indruk is geweest. Maar ze heeft het wel op een bepaalde manier. Als je naar de terminologie van masculiniteit, naar het doordrukken van jouw eigen eigen ideeën gaat kijken, dan was zij degene die daar heel erg sterk in vooruit kwam. Terwijl mijn vader veel meer is van, oh joh, doe maar wat jullie willen hoor, toen mijn moeder, nee, dit ga je doen en zo wil ik ook dat je het aanpakt. Heel erg, niet sturend, maar wel een beetje.
Dat klinkt best sturend.
Ja, dat toch, als je zo zegt, zeggen, ja. Niet sturen, maar wel een beetje. Dus ze doet het met het idee dat het beste is voor jou.
Ja.
En dat is waarschijnlijk ook, dat is vaak ook echt zo. Zo is mijn broer gaan schrijven, zo ben ik in de kunst terechtgekomen.
Op bevel van je moeder?
Nou ja, ze heeft ons wel kanten opgestuurd. Ik ben een test gaan doen, een talententest, op mijn 16 of zo. Omdat ik het allemaal niet wist wat ik wilde gaan doen na de middelbare school. En uit die test kwam deels kleinkunst en kunst. En het was een bevestiging voor mij. Maar het was wel zij die mij daarop aangestuurd had. En met mijn broer was het schrijven. Die is nu journalist bij het Parool in Amsterdam. En zo heeft zij wel ons allemaal bepaalde kant op gestuurd. Goed wils of kwaad wils.
Mm.
Dus dat, ja. En ik noem het, ik vind het positief. Maar het is wel binnen die familie, binnen de hiërarchie, had zij wel die masculine rol.
Ja, dus het balanceert op de grens van weten wat goed is voor je kind. En überhaupt een gezin runnen en een sterke vrouw zijn. En de andere kant van dat randje, als je naar beneden kukelt, is te streng zijn. Geen ruimte laten voor tegenspraak.
Ja.
Je wil doordrukken, domineren.
Ja. Ja, en een gescheiden moeder zijn met 7 kinderen is niet makkelijk. 1 in een rolstoel, eentje die uit de voorkust kwam, die hier naartoe gevlucht was. Dus dat was niet. Ik snap ook dat zij bepaalde ultimatums stelde en ons probeerde te begeleiden in het leven. En dat is ook allemaal goed terecht te komen.
Ja, en jijzelf, want daar ging het om.
Ja, nou precies. En toen ben ik dus in gesprek gaan met mijn familie. En ben ik heel erg ook gaan kijken naar waar kom ik vandaan. Mijn familie, middelste van 7 jongens. Ik ben heel erg van het mediaten, van het iedereen een beetje. Laten we vooral gezellig zijn met elkaar en geen ruzie maken. Conflictvermijdend in dat opzicht ook soms in mijn familie. En ik heb op de middelbare school kwam ik er eigenlijk gedurende het schrijven achter dat ik, nou dat wist ik natuurlijk wel, dat ik heel erg gepest was. Maar dat misschien een van de redenen was dat ik mij meer ben gaan ophangen aan die masculine normen. Dat ik dus van mijn lange haren, mijn nagellak, mijn roze shirt ben gaan veranderen naar petjes dragen, roken, geen viool meer spelen, want dat was gay. Niet meer op atletiek zitten, want dat was gay. Op basketbal gegaan, korte haren, geen nagellak meer. Omdat ik dus gepest werd. Jongens, mijn vrienden, waarvan ik dacht dat mijn vrienden was, die hadden me pis laten drinken. Dus ja, 5 jaar lang was ik pisfaggot.
Holy shit.
En in die tijd probeerde ik dus gewoon mezelf mannelijker te maken. Hoe zeg ik dat het best? Ervoor te zorgen dat ik niet meer op die manier gepest zou worden.
Als overlevingsmechanisme eigenlijk.
Ja. En toen kwam Arnoud met die opmerking. En dat was eigenlijk heel goed, want ik kwam daardoor erachter hoe ik als jongetje die niet zo bezig was met masculiniteit opeens heel erg veranderd ben. En toen ik door hem aangesproken was daarop, kwam ik er ook achter dat ik nu niet meer wilde veranderen. Want ik heb destijds al me best wel aangepast en ik dacht, nou, zoals ik nu ben, is het goed. En daardoor heb ik vervolgens na die thesis een film gemaakt en een publicatie gemaakt, waarin ik eigenlijk mijn huidige mannelijkheid zoals ik ben probeer te vieren.
Want dat is een bewuste keuze. Dat heb je zo opgebouwd.
Ja. En wie ik ben, ik denk dat ik heb een grote mond, ik praat graag. Maar ik denk niet dat ik. En ongetwijfeld heb ik toxische eigenschappen. Maar ik denk niet dat ik, ja, een echte toxische masculine man kan genoemd worden. En ik ben wit, ik ben privileged. Dus ik moet daar wel bewust van zijn. Maar om mij toxisch te noemen, zou ik niet zeggen.
Zijn er mensen die dat wel hebben gedaan? Je hebt het heel veel mensen gevraagd.
Nou ja, 1 klasgenootje die uiteindelijk bij de presentatie, waar ik altijd al een beetje mee schuurde, die ging helemaal los om de film. Dat het opnieuw noise was, dat ik beter gewoon mijn mond kon houden. Weer een witte man die zijn mond open deed. Maar ja, daar viel toen de halve groep over en daar heb ik ook een gesprek met haar over gehad. En dat was meer gewoon een soort van wrok naar hoe ik werk maak dan naar mij als persoon specifiek.
Hmm.
En want in mijn werk ga ik heel graag gewoon de confrontatie aan. Benader ik heel graag mensen gewoon in het publiek met een vraag. Zonder gêne. En ik geloof heel erg in de eerste benadering. Dus als ik jou voor het eerst ontmoet, dat maakt niet uit hoe erg we verschillen van elkaar. Maar zolang die eerste benadering goed is, denk ik dat we een goed gesprek met elkaar kunnen gaan hebben. En dat kan soms voor irritatie of jaloezie zorgen.
In welk opzicht?
Dat je een makkelijke prater bent. Dat je makkelijk je weg door. En dat is ook vaak de witte man die praat en die zijn weg wel vindt. En zo zit de helft van de top aan de Zuiders natuurlijk, hebben zichzelf zo binnengeluld vaak. Dus daar zit ook wel een bepaalde kern van waarheid in. Maar dat is een soort van dualiteit die mag bestaan, denk ik.
Ja. Ja, je hebt inderdaad die documentaire gemaakt. Daar ga jij samen met een Italiaanse vriend die ook kunstenaar is op zoek naar wat is dan mannelijkheid überhaupt. Hè? Voordat je kunt bepalen of iets toxisch is of niet, moet je eerst weten wat de definitie is van mannelijkheid. Ja. Jullie komen langs heel veel mensen. Er zijn flarden van gesprekken. Toen ik dat zag, dacht ik, de vraag wordt heel vaak gesteld. Maar ik weet niet of ik hem beantwoord heb gezien. Hoe kijk je daar zelf naar?
Ik denk niet dat het aan mij is om die vraag te beantwoorden.
Maar het begon met een persoonlijke vraag van jou.
Ja, maar om in een film een antwoord te geven op wat masculiniteit is, zou wederom ik de man zijn die vertelt hoe het zit. En ik wilde vooral eigenlijk in gesprek gaan met mensen en aan hun vragen hoe zij erover denken, zonder mijn eigen oordeel te vellen.
Ja, en heb je daar antwoorden gekregen voor jouw gevoel?
Ja, maar het blijft altijd, en dat is vaak in mijn werk, dat er meer vragen misschien zijn aan het einde van een project dan dat er antwoorden zijn. En zeker als het gaat over toxische masculiniteit, is dat denk ik iets wat je kunt bespreken in een film van 50 minuten of 40 minuten, wat het is het. Maar dat ook iets is wat je niet kan concluderen binnen zo'n film.
Ja.
Dus in eerste instantie wilde ik niet wederom mansplainen. En ook, het is een soort van een continue bevraging binnen die film. En veel films, dat was ook het idee van die musical documentary, het mixen van muziek en interviews, is dat veel films zijn natuurlijk opgebouwd in een soort van, je hebt een soort van opbouw en dan gaat er naar een elixir en dan een happy life after all, een soort van fallen shape. Het gaat omhoog en dan gaat het denk ik weer rustig naar beneden. Terwijl deze film.
En dan heb je iets bereikt, als het ware.
Ja, het klassieke Joseph Campbell storytelling verhaal, waarin de verhaallijn vaak heel erg mannelijk is. Heel erg soort van, geënt is op een erectie van een man bijna.
De reis van de held. Maakt allerlei problemen mee. En op het eind overwint hij dat. En is er iets fundamenteel veranderd. Zeg maar de blauwdruk van alle romans en films.
Precies. En dit is juist een soort van antidote daarop. Waar het misschien, zo zou je het kunnen omschrijven, veel meer gefocust is op het vrouwelijke erectie. Waarin het veel meer golvend gaat. En veel minder explosief is, veel minder zwart-wit is. Dus veel meer open blijft en langzaam voortzuddert en niet één uiteindelijke conclusie heeft.
Oh ja, dus de spanningsboog die in die documentaire zit, als je die grafisch maakt, dan vertoont dat eigenschappen, zeg jij, met een vallus of juist...
Juist
niet.
Ja.
Oh ja, dat is een interessante manier om naar te kijken, ja.
Ja, het is wel iets wat al wat langer speelt volgens mij, op die manier naar film kijken. Maar voor dit project vonden we dat wel echt de beste manier. Plus dat natuurlijk onze spanningsboog niet zo heel lang meer is. Dus we hadden ook een idee om dat juist daarom met muziek te mixen. Waardoor je een soort van balans hebt tussen inhoudelijke gesprekstof en humoristische, sarcastisch is misschien niet het goede woord.
Ironisch misschien? Zit er muzikale scènes in? Een vleugje jeugd van tegenwoordig, zou je kunnen zeggen?
Wauw, misschien. Maar dankjewel voor het compliment. maar in ieder geval, er is muziek die met ironie het onderwerp bespreekt inderdaad. En onszelf vooral ook heel erg op de hak neemt. Want dat is uiteindelijk hetgeen dat ik altijd in mijn projecten doe. Mezelf op de hak nemen. En mezelf bevragen. Zonder echt definitief antwoorden te geven. Want dat heb ik ook liever te kijken natuurlijk. Daar een bepaalde mening in vormt. In plaats van...
Dat snap ik. En tegelijkertijd ben jij als persoon ook dat onderwerp aangegaan en begonnen. Heb jij voor jezelf die antwoorden gekregen? Dus los van wat een kijker ervan vindt?
Dat ik blij ben met wie ik ben. Als mens. En dat ik hoop dat mensen me op die manier accepteren.
En ook in de antwoorden van, want de definities van mensen die je bevraagt in de documentaire, heb je daar ook af en toe iets van opgestoken dat je dacht, als je er zo naar kijkt, dan dat vult het palet aan van hoe ik het begrijp?
Nou ja, als je een film gaat maken, heb je natuurlijk op voorhand al een beetje een idee van wat mogelijke antwoorden kunnen zijn.
Ja.
En dan ga je vervolgens editen en dan heb je dat nog sterker. Dus ik had vooral het idee dat veel dingen ook een bevestiging waren van mijn wereldbeeld. Over hoe mannen zich moeten opstellen in deze wereld. En vooral witte mannen. Dus ik heb niet per se iets nieuws opgestoken, maar vooral een bevestiging gekregen van hoe ik naar toxische masculiniteit en masculiniteit in zijn algemeenheid kijk. Op die manier heb ik denk vooral bevestiging gekregen voor hoe ik er naar kijk.
Ja. En als je heb je het idee dat andere mensen die er naar keken dat ook vonden? Of is er echt iets gekanteld, denk je, in het perspectief van mensen die het gezien hebben?
Wat ik interessant vond om te horen en wat er ook daarna ontstaan is, is dat ik mensen heb ontmoet en mails heb gekregen van mensen die graag deze film wilden vertonen, omdat ze het moeilijk vonden masculiniteit met mannen te bespreken. En vaak het werd weggewuifd als zijn iets, ja, waarom wil je erover praten? Ik ben toch gewoon een man, bla bla. En dat dit een manier was om mannen eerst deze film te laten zien, en vervolgens het onderwerp echt te kunnen bespreken. En dat vond ik eigenlijk heel leuk. Ik ging naar een middelbare school in Amsterdam-Noord, in Utrecht en in Breda ben ik langs geweest. En daar gesprek gehad met studenten. En dat vond ik eigenlijk het meest interessante. Dat je uiteindelijk middels film zo'n onderwerp kunt bespreken met jongens die er anders eigenlijk niet zo makkelijk over kunnen spreken.
Yeah.
Omdat ze veel voorbeelden zien van mensen in de film die antwoorden geven over bepaalde kwesties. Maar ook omdat ze dus middels de vorm van film misschien wat lichtzinniger worden in hun angst om erover te spreken. Zeg ik dat goed? Ja.
Waarmee je eigenlijk weer terugkomt bij je eigen middelbare schooltijd natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat als je daar staat, dat je dan weer terugdenkt aan wie je was en wie je noodgedwongen moest worden daar.
Ja, dat was ook een beetje een grappig, raar moment waarop ik me ook realiseerde dat ik me misschien helemaal niet voor school gemaakt ben. Terwijl ik wel 4 opleidingen afgerond heb. Maar niet, ja, toen echt dacht van shit, dit is wel echt het kan echt een kutperiode zijn.
Hmm.
En op de kunstacademie daarna had ik dat op een bepaalde manier ook. Met autoriteit. Maar dat was niet per se cirkeltje rond. Maar het was wel voor mij een manier om dit onderwerp besproken te hebben. Net zoals in elk project dat ik doe. En vervolgens een soort van niet het boekje afsluit. Maar wel het idee heb dat ik het onderwerp wat me zo aangreep heb kunnen behandelen.
Ja. Yeah.
Binnen een project, binnen een, in dit geval een scriptie, dus echt inhoudelijk. Vervolgens meer een film wat een mockumentary is, wat meer humor bevat. En vervolgens een boek met zelfreflectie, waardoor het een beetje, ja, echt een tijdsdocument is geworden waarin ik reflecteer op dat onderwerp wat dat op dat moment aangreep en op die manier ook een bepaalde plek aan kan geven.
Hmm. Wat ik heel interessant vind, is dat eigenlijk als je zegt, ik moest nooit gedwongen van een jongen die nagellak droeg en roze kleren naar een wat stoerder uiterlijk, hè? Roken, petje. Zit er dan niet iets in jou wat zegt, ik wil eigenlijk weer terug naar hoe ik noodgedwongen, de status die ik had voordat ik noodgedwongen veranderen moest?
Ja, nou ja, ik draag natuurlijk wel roze kleren. Ik ben kalend, dus lange haren heeft geen zin meer.
Uh-huh.
Nagellak doe ik wel eens op, maar ik heb niet per se inderdaad die behoefte gehad om terug te keren naar die oude Jonathan. Omdat ik nu ook wel inmiddels in een rol ben gekomen waarin ik tevreden mee ben. We spreken over een periode van een jongetje van 12 tot en met 17-ish. Die vervolgens naar Den Haag is gegaan en daar op een kunstacademie terechtkomt waar hij wel erkend werd in wie hij was. En mocht zijn wie hij wilde zijn. Dus ik denk dat ik daar al mezelf langzaam heb aangepast weer naar die oude ziel van 12 tot 17,
yeah,
zonder per se het uiterlijk extreem te veranderen.
Yeah.
Dus meer het gevoelige in mij. Ik heb een productiehuis, een kunstcollectief dat heet Touchy Studios, waarin we en gevoelige onderwerpen willen aanspreken. En ook, ja, Touchy staat natuurlijk ook voor aanraken. We zijn een liefdevolle groep. En ik hou van harmonie. Ik hou van met mensen in conflict geraken, maar op een harmonieuze wijze. To agree to disagree. En ik denk dat die vroegere identiteit nu wel weer gewoon helemaal mijn eigen is. zonder dat ik mijn uiterlijk heb aangepast.
Ja, meer een balans eigenlijk, ja. Die twee. Hoe zit het dan met Johnny Toxic en Johnny Touchy? Zijn dat alter ego's? Zijn dat varianten van jouzelf?
Johnny Toxic was een alias of een andere persoon die ik aangenomen had in die film om op die manier over toxische masculiniteit te kunnen spreken. Ik had ook gewoon Jonathan Hukema kunnen doen natuurlijk, maar het voelde ergens goed om dat nog meer aan te drukken. Ook met Jacopo, dat is een muzikant en hij heette Jaco Macho. Om op die manier nog meer te enhancen, om het zo te zeggen.
Uit te vergroten eigenlijk.
En Jonathan Touchy komt van de onzekere kunststudent Jonathan Hukema, die op de kunstacademie geleerd werd om kunst te maken met continu de vraag waarom jij, op welke manier, hoe laat jij de wereld weten wat jouw visie is, et cetera, zonder echt geprepareerd te worden voor het werken in de huidige maatschappij. Maar vooral gewoon, we werden opgevoed als idealistische kunstenaars, zonder te weten hoe je uiteindelijk moet fungeren in de echte wereld. En daar kwam Jonathan Touchy van. En dat is dan de zelfverzekerde muzikant die denkt het wel even te gaan maken in de echte wereld. Dus ik heb destijds een project gemaakt waarin Jonathan Hukema, een onzekere kunststudent, zich afvraagt waar in hemelsnaam ben ik voor opgeleid en voor voorbereid. En Jonathan Touchy die denkt dat hij het wel even gaat redden in die wereld. En daar zit dus een soort van juxtaposition van twee manieren hoe wij op de kunstacademies ons voelen. We denken, ik ben speciaal, ik ga kunst maken, dat gaat de wereld willen. Allereerst succes daarmee. En ten tweede ook een beetje, zeker tegen het einde van je studie, dat het gaat inzinken, dat je studiefinanciering verloopt. Dat je niet zomaar een baan als schilder of een fotograaf kan gaan krijgen. Dus ja, daarom ben ik toen voor Jonathan Touchy gegaan. En daar is toen ook de studio uitgekomen. Ja. Yeah. Studio's.
En is dat eigenlijk de meer succesvolle variant daarvan? Of heeft die meer realiteitszin? Het is bijna alsof je voor een soort driesprong of tweesprong staat en denkt, ik ga nu met dit personage verder, dit wordt mijn leven. Zie je het zo? Of is het ergens ook nog steeds een project als je het zoals alter ego formuleert? Of is het gewoon wie je bent geworden?
Ik denk dat het net iets ertussenin balanceert. Het is inderdaad voornamelijk een project. Maar door die rollen aan te nemen, denk ik dat ik Jonathan Hukema ook een beetje encouraged heb om iets harder in deze wereld te staan en iets zelfverzekerder te zijn dan dat hij eigenlijk is. Dus door die rollen aan te nemen, dat hij dan Jonathan Hukema ook een beetje de zelfverzekerdheid geeft van, hé, je kan het. Ik denk dat dat wel overlapt in het echte, maar dat het voornamelijk wel projecten zijn, ja.
Ja, die vorm vond ik interessant. Dus je hebt daar onder andere een boekje van gemaakt, hè? Dat is eigenlijk een soort les, een schoolschrift. Ook weer vrij komisch genoteerd. En je gaat in gesprek met toekomstige collega's, Jeff Koons, heb je een soort van gesprek mee eigenlijk. Jan Hoek, Renzo Martens, Andrea Fraser. Eigenlijk allemaal om op papier te zetten wat je strubbelingen intern zijn. Het zijn een soort fictieve dialogen. Waarom is dat een interessante vorm geworden? Want je hebt hem nog 3 keer herhaald eigenlijk. Je hebt hem een paar keer herhaald.
Ja, en ik wil er nog 2 doen. Ik denk dat het schoolschrift een interessante manier is. Omdat het iedereen kent het. Iedereen heeft het gebruikt. Iedereen heeft erin geschreven. Dus het is in eerste instantie heel herkenbaar voor iedereen. En het is goedkoop. Ik geloof erin dat kunst toegankelijk moet zijn. Dus deze boekjes gingen altijd voor €5 over de toonbank. Dus dat is de eerste reden, primaire reden. Het is ook goedkoop voor mij als kunstenaar om te printen. En ik hou erg van de dialoog, of de driehoek met mijn 2 collega's. Manus Nijhoff en Sanne Pieters. Waarin Sanne vaak als editor werkt en Manus als designer. En Sanne heel erg kritisch denken, die studeert sociologie. Die doet een PhD in KU Leuven nu op schoonheidsstandaarden. En Manus is een ontwerper in Berlijn. En in die driehoek komen we altijd tot hele kritische en humoristische benaderingen. En schrijf ik in eerste instantie, word ik vervolgens gecorrigeerd of geëdit door Sanne. En komt Manus daar met een soort van saus van humor overheen. En dat werkte gewoon in eerste instantie altijd heel goed. En ik ben daarmee doorgegaan na dat afstudeerproject met een ander project. Dat heet Tales of Tokenism en A Touchy Killings. Waarin we, wat weer ook een beetje een brugje was naar masculiniteit. Waarin we in Touchy Killings de acht meest bekende mannelijke kunstenaars vermoorden. Die hegemonie proberen kapot door te breken. Omdat ik uitgenodigd was voor een expositie. Wat later bleek een all-female expositie te zijn. En toen heeft die lulde behanger mij gevraagd of ik niet kon exposeren op de naam van mijn vrouwelijke collega van mijn studio. Dus daar kwam Tales of Tokenism vandaan. En wederom een soort van die vorm van drie stemmen in één boekje. Die praten over, in dat geval, dus het feit dat ik als mannelijke kunstenaar gevraagd word om in een all-female expositie te tentoonstellen. En later met masculiniteit kwam eigenlijk precies hetzelfde blauwdruk weer door. Waarin ik mezelf de vraag ga over hoe mijn masculiniteit in elkaar zit. En mijn vrouwelijke collega me continu corrigeert of edit.
Yeah.
Dus dat is eigenlijk een hele fijne vorm. En ik wil er nog eentje maken. De eerste was geel, de tweede was rood. En de derde dus over masculinity, memoirs of masculinity. The more you play with it, the harder it gets. Is blauw. En dat heeft ook deels, de blauwe staat voor de blues. Mannen die, ja, de blues is natuurlijk een gevoel. En dat heeft ook deels te maken met de film heet Black Butterflies. Dat staat voor mij heel erg voor het gevoel wat ik kreeg van dat pesten. En van die opmerking en dat onderzoek. En Black Butterflies staat voor het tegenoverstelde van gekleurde vlinders. En jij bent vast wel eens verliefd geweest. Mm-hmm. En als je verliefd bent, dan heb je vlinders in je buik. En dat is een magisch gevoel. En de kleur van die vlinders, die zijn waarschijnlijk... wat voor kleur zou je je voorstellen bij die vlinders als je verliefd bent?
Ja, rood komt meteen heel clichématig
naar boven. Precies, gewoon mooie kleuren, toch? En Black Butterflies voor mij is hetzelfde interne gevoel. Want als je verliefd bent, is het echt een fysiek gevoel in je buik. Maar dan niet positief. En daar komt dat Black Butterflies en de blues vandaan. En ik zou er nu nog eentje willen maken in het groen over klimaat en immigratie. En later als ik dood ga, eentje in het zwart over de dood. Maar ik heb natuurlijk ook andere boeken gemaakt die hele andere functies dragen. Dus een boek van steen, papier, want het gaat over Twente aan zee. Dat als straks het water, als we straks allemaal verdrinken, dat boek nog boven blijft drijven.
Het gaat allemaal over zorg eigenlijk. Allemaal altijd grote thema's die zwaar op je drukken.
Ja, ja, dat heet worryism. Dan kan ik wel kort quoten.
Is dit een bestaande term of heb jij die gemunt?
Die heb ik bedacht. Uh-huh. What is worryism? Worryism is the act of worrying as art, being worried about art, worried art, a worried artist, art with worries. Eigenlijk alles wat ik doe komt inderdaad uit zorgen. I'm Jonathan, I'm worried. Zo begint eigenlijk elk project. En er is genoeg reden om me zorgen te maken. En ik ben altijd van het idee geweest, nog steeds, dat kunst, daar komt ook dat sociale verandering vandaan, dat kunst misschien een rol kan spelen in bewustwording of sociale verandering. Dus daarom is voor mij een zorg ook een primaire interesse, een primaire bron van energie om aan en over te werken. Tijd besteden aan kunst, omdat ik het leuk vind om te doen, is iets wat ik liever niet doe. Ik doe het liever omdat ik het idee heb dat ik daar dan een bepaald doel mee surf. Hoe zeg ik dat, serveer? Ja, een bepaald doel mee...
Dien. Ja, een maatschappelijk
doel
dus inderdaad. Ja. Ja. Heb je dat altijd gehad? Is dat altijd je drijfveer geweest? Of is het iets wat later erbij is gekomen? Want het is natuurlijk ook iets wat... Er zijn heel veel kunstenaars die zich helemaal niet op die manier met kunst bezighouden.
Ja, en dat is ook goed. Dat is prima.
Ja. Weet je nog wanneer dat voor jou kwam? Hoe is dat zo geweest?
Ik denk dat dat altijd zo is geweest. Ik heb bijvoorbeeld mijn gehandicapte broer, die mocht niet naar de basisschool, naar de normale basisschool. En mijn ouders hebben toen zijn we naar 3-4 verschillende basisscholen geweest en eraf gestuurd en weer een andere, bla bla. En toen hebben mijn ouders best wel lang een rechtszaak gevoerd tegen de basisscholenbond, of weet ik niet wat het was in West-Friesland. En het strijden voor onrecht, het tegen onrecht zijn, dat is iets wat gewoon niet uit me gaat. Als ik onrecht voel, dan word ik boos of word ik aangestoken. En daar wil ik dan iets mee doen. En dat kan over mannelijkheid gaan, dat kan over mijn gehandicapte broer gaan, dat kan over mijn vrouwelijke collega die middels mijn werk gebruikt of die gebruikt wordt om mijn werk te vertonen.
Ja.
Dat kan gaan over het stijgende water. Dat kan gaan over samenwerking. Het kan over nu gaat het over Europa. Het kan over Amerika gaan.
En waarom is dan kunst zo'n goede methode? Want we noemden even die documentaire. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een Louis Theroux of zo.
Ja.
Die heeft echt een klassieke methode natuurlijk. Dus die doet zich een beetje sullig voor. Die praat met heel veel mensen, wat een overeenkomst is.
Ja.
En die laat eigenlijk die mensen in hun eigen val lopen. Dus hij laat ze leeglopen en daardoor snap je precies wat voor mensen het zijn en wat voor agenda ze hebben. Dan wel gemonteerd in een vallische documentaire, om even jouw terminologie te gebruiken. Waarom is dat misschien niet effectiever, denk je, om een politieke boodschap of om een maatschappelijk veranderende boodschap te brengen? Waarom kies je toch voor de kunstvariant die minder eenduidig is?
Laten we beginnen met zeggen dat ik denk dat Theroux geweldig is, maar ook uitsluit in alles wat hij maakt. Groepen tegen elkaar opzet. En dat ik me afvraag of hetgeen dat ik maak kunst is.
Aha, dat zijn belangrijke voorbehouden. Ja,
ja.
Waarom?
Dat heeft denk ik met één man te maken. En die heeft me altijd toen daaraan overdenken. En vooral als het gaat over mijn films. Ik ben natuurlijk opgeleid als kunstenaar. Twee kunstopleidingen gedaan, dadada. Maar ik had in het derde jaar op de Kunstacademie in Den Haag een project. Dat is dus Drenthe aan Zee. En daarin ben ik ik studeerde fotografie. In plaats van te fotograferen in Drenthe ben ik gaan filmen. En toen hadden we een gastcurator, Erik Kessels. En mijn afdelingsleiders die zeiden, je moet fotograferen, dit kan niet. We zitten in de fotografieafdeling, bla bla bla. En Erik was zo van, ik heb het idee dat je het leuk vindt. Ga ermee door. En dat klinkt heel erg bazaal, maar in die tijd was dat best wel fijn om te horen, want ik was een beetje moe van fotografie en ik wilde graag ook andere media uitproberen. En vooral, ik zat op de kunstacademie, ik zag allemaal mensen om me heen van alles doen, waarom mogen wij dat niet doen? En toen hij dat zei, toen ging er echt een wereld voor me open. Ik had echt voor het eerst binnen die opleiding echt het vertrouwen genoten van iemand die weet hoe de kunstwereld in elkaar zit, die in dat moment voor mij een grote autoriteit was. Waardoor ik me echt verzekerd voelde om dat te gaan doen. En jaren later, toen ik in dat format dus het interview van mensen door was gegaan, toen was ik voor Foam bezig met een video over samenwerking, collaboration. Dat werd vertoond in Arlen en in Foam in Amsterdam, de Museumnacht. En toen sprak ik met Erik Kessels en Thomas Mailender op Unfair, geloof ik, in Amsterdam. En toen vroeg ik Erik van, zie jij deze vorm van mij die jullie interviewt als kunst? En toen zei hij nee. En toen zei ik maar, waarom liet je me dan 5 jaar geleden dat daarmee doorgaan? En toen zei hij, omdat je dat leuk vond. En toen besefte ik me dat, toen vroeg ik me af, van, is dit dan kunst eigenlijk wat ik doe? En dat heeft me, dat tot op de dag vandaag weet ik niet of het kunst is. Want ik film gewoon mensen op straat. Ik volg een soort van bijna een enquêtefilm, zou je het ook kunnen noemen. Ja. Enquête-documentaire.
Foxpop noem je dat in tv-termen. Gewoon iemand vragen op straat.
En dan gooi ik er wel wat fictie doorheen. Want dat bijvoorbeeld zo'n Roel Maaldrink of zo, die zou natuurlijk, dat is gewoon best wel één op één staccato.
Van plakshot.
Ja. Mm-hmm. Dus ja, de vraag is, het kunst is iets wat mij überhaupt de hele tijd blijft rondzingen. Want ik weet niet, als ik mensen interview en daar een leuke edit van maak, het is natuurlijk een vorm van kunst, film.
Ja.
Ik weet niet of het echt kunst is lang beeldende kunst is, in die zin.
En maakt het jou uit?
Nee. Nee, ik denk dat dit mijn vorm is. Ik denk dat ik er wel mezelf in kan ontwikkelen. Niet misschien de kant op van Louis Theroux. Maar dat is ook waarom ik nu met Europa een beetje vastzit, want ik kon niet hetzelfde doen als wat ik in Amerika gedaan heb. Kort verhaal, daar heb ik in Amerika een film gemaakt over de Amerikaanse politiek en polarisatie, waarin ik me afvroeg, is dat echt zo erg? Omdat de media en politiek natuurlijk heel erg iedereen verdelen, continu. En ik was benieuwd, als ik gewoon net waar we het eerder over hadden, die eerste ontmoeting met iemand, wat gebeurt als ik gewoon fundamentele gesprekken met mensen aanga, zonder ze direct te vragen of ze pro dit of pro dat zijn. En daar kwam eigenlijk heel veel nuance in omhoog. Van mensen waarvan ik dacht, die gaan me don't trespass hier. Die gaan helemaal pro-Trump, die gaan me doodschieten desnoods als ik verkeerde vragen stel. Die uiteindelijk zeiden, the only real Americans are Native Americans. Climate change is happening here in front of our house. En daar kom je er heel snel achter dat gewoon die opvattingen van mensen veel meer, veel genuanceerder zijn en veel, veel meer overeenkomsten hebben dan dat je meekrijgt in de media en in de politiek. En dat is natuurlijk, no news is good news. Wie wil dat nou horen? Dat levert geen kliks en bytes op. Maar dat is eigenlijk hetgeen waar ik altijd naar op zoek ben in mijn werk, en dat is nuance. Dus je kan wel een Louis Theroux zijn en iemand helemaal in de soep laten lopen. Dat heb ik ook wel een paar keer kunnen doen met mannen die ik interviewde in bepaalde gesprekken. Maar ik weet niet of ik dan het punt bereik wat ik wil bereiken. Het punt is dat ik wil laten zien dat dit gesprek of dit onderwerp genuanceerder is dan dat we denken. En dat mensen vaak over specifieke dingen hetzelfde denken. En dat we eigenlijk meer op elkaar lijken dan dat we vaak denken. En ook bepaalde antwoorden natuurlijk meer andere kant op gaan. Maar dat dat ook een soort van juiste manier is om jou dan te laten denken over hoe je daar zelf over nadenkt. In plaats van dat ik ga invullen hoe jij naar een bepaald onderwerp moet kijken.
Ja, dus het gaat duidelijk is. Ja, zeker. Ja, dus het gaat je om de nuance inderdaad. Wat ik dan daarbij interessant vind, is dat je wel de vorm kiest, bijvoorbeeld van een les in een schoolschrift, hè, waarbij heel duidelijk eigenlijk het disciplinerende idee erachter zit, dit is de waarheid. De waarheid is dus nuance in jouw geval. En ook bij een documentaire waarin je eigenlijk toch zegt, hier ben ik achtergekomen. Kijk met me mee over mijn schouder, dit heb ik uitgevonden. En het antwoord is dan nuance.
Ja, maar dat is dus de vorm van film ik daarvoor kies. In een publicatie die natuurlijk een film, dat gaat letterlijk, een van die publicaties gaat er ook letterlijk over in een gesprek met Edward Snowden. Een publicatie is niet een vrije vorm van informatie delen. Dat is, mensen kopen dat boekje ja of nee en dan kunnen ze dat lezen.
Ja.
Waar die film gewoon, die werd vertoond, die wordt op tv vertoond, of die kun je op YouTube kijken, of die kun je op een website kijken, of op een filmfestival. En daar wil ik die nuance echt benadrukken, terwijl het boekje veel meer mijn mening naar boven komt. Dus dat is ook een soort van het loszetten van mijn eigen realiteit en mijn sterke mening. Dus in die films wil ik graag de nuance filteren en in die boekjes iets meer op mijn eigen mening ingaan.
Ja, omdat het een ander platform is, met een ander bereik. Binnenkort is weer Art Rotterdam. Prospect staat daar ook, hè? Kunstenaars die door Mondriaan Fonds gesteund worden, van 27 tot en met 29 maart. Wat ga je daar tonen?
Een project over Europa. Ik vraag me af of wij in Europa een identiteit hebben. Iets hebben om ons aan op te hangen. Iets hebben om iets aan op te trekken, sorry. Ik ben geboren in 1994 en Europa begon 2 jaar daarvoor. Dus we lopen een beetje gelijk op met de Europese Unie. En vaak gaat het zo in mijn leven dat ik dan opeens ergens achterkom waar ik nooit bij stilstond. En dat is bijvoorbeeld met het feit dat ik altijd onder water leefde met Drenthe aan Zee, maar ook nu met Europa, dat ik me afvroeg, god, wat is dat logge monster toch eigenlijk? En is er iets in Europa waar wij onszelf mee kunnen vereenzelvigen? Of is Europa een soort van raar, log instituut waar we ons allemaal niet mee kunnen vereenzelvigen? En ik ben op zoek gegaan naar Europese identiteit. Ik ben naar verschillende dorpen in Europa gegaan om gelijkenissen te maken. Dus dorpjes op zoek gaan die specifiek hetzelfde hadden. Een restaurant, een school, een bakker, een treinstation, al zulke dingen. En toen middels de Griekse mythe van Europa aan de boel, Zeus die in de lucht hangt boven Venusien, voormalig huidig Griekenland, en 3 prinsessen op het strand ziet staan en denkt een van die prinsessen is prachtig, Europa, en zichzelf transformeert in een witte stier en op het land komt en zegt tegen haar, kom met me mee. En haar 2 zussen die haar aanmoedigen en zij springt bij hem achterop en hij gaat door het water naar Kreta en haar verkracht haar en ze krijgen 3 kinderen. En dat is eigenlijk een heel raar, triest verhaal natuurlijk. Mm. Maar dat staat wel symbool voor heel veel Europese instituten waar je sculpturen voor hebt staan van Europa die op die boel zit. Dus wij wilden aan de hand van de koe gaan kijken of je een bepaalde identiteit van Europa aan Europa kunt ontlenen. Dat liep een beetje spaak. Toen ben ik in het onderwerp voetbal gedoken, want er is heel veel onderzoek naar identiteit en voetbal. En als je bijvoorbeeld de stad Liverpool neemt, dan heb je FC Liverpool, de voetbalclub. En daar heb je heel veel fans van die met Liverpool door heel Europa reizen voor Champions League voetbal, et cetera. En er is echt een groot verschil te zien tussen mensen die in Liverpool wonen en niet zoveel naar het vasteland komen, Europa. En mensen die die voetbalclub volgen, waarin zij zichzelf heel erg eurofiel voelen. En de mensen die niet Liverpool volgen, anti-Europees zijn. Maar ook daar liep ik spaak, want ik voelde dat ik daarmee een bepaalde groep zou uitsluiten. Want heel veel mensen hebben niks met voetbal. Dus waarom zou ik een documentaire maken over voetbal? En toen kwam Prospects en kreeg ik een kind. En had ik in het noorden van Europa, in Oslo, in Duitsland en in Spanje gefilmd. Meer op de traditionele manier, mensen interviewen met vragen over Europa. En toen kwam ik erachter dat dat nu in deze vorm niet ging werken. En ik dacht, Prospects, dat is een kunstbeurs, dat is Art Rotterdam. Daar staan 50.000 of 5.000 kunstenaars op zijn minst. En dan ook Prospects natuurlijk 90 of zo. Een film laten zien gaat daar niet werken. Iemand in een hokje stoppen voor 40 minuten en over Europa naar een film over Europa gaan kijken, gaat niet werken. Zo heb ik dat in ieder geval zelf ervaren met vorige edities. Dat werkt gewoon niet. Dus ik wil iets maken dat verkoopt. Iets maken dat en verkoopt en over en around Europe spreekt. Dus niet per se echt vragen stelt of vragen beantwoordt. Maar vooral gewoon bepaalde elementen van de Europese geschiedenis highlighten. Dus ik heb 4 monumentale slagbomen van de oud-Nederlands-Duitse grens voor Schengen. Die 6 meter lang zijn, die omhoog staan. Over vallen ze gesproken. En dan 4 megaframes waarin je historische foto's hebt van Amerikaanse persbureaus die over Europa gaan. Dus foto's uit 62, 42, 95. En daarnaast dan een hele grote foto van die ik zelf genomen heb, waarin een reflectie op die oude persfoto is. Dus dat zijn 4 persfoto's. Eentje gaat over Europese politiek. Eentje gaat over Europese identiteit en integratie. Eentje gaat over onze koloniale geschiedenis. En eentje over onze conflictueuze geschiedenis. Dus onze oorloggeschiedenis.
En wat zie je daar precies op die foto's?
Bijvoorbeeld op de oorloggeschiedenis zie je een foto van mannen die door de Berlijnse muur kijken. Een gat in de Berlijnse muur. De koloniale foto zie je een moeder, een witte moeder met 2 witte dochters die als refugee wordt aangeduid die in Brussel aankomt. Terwijl het natuurlijk gewoon een kolonist is uit Congo, waar Congo onafhankelijk wilde worden en oorlog was. Een andere foto is Madonna d'Europa in Lombardia. Dat is een groot monument dat in de bergen staat en eigenlijk waakt over Europa. En een andere foto, moet ik nog kiezen. Even kijken. Die ben ik even vergeten.
Maar symbolische scène zou je kunnen zeggen voor Europa in de geschiedenis. En
zonder specifiek te zeggen, dit is Europa, maar die zeker echt een grote waarde representeren van de Europese geschiedenis.
Ja. En je zegt zonder te zeggen, dit is Europa, maar door die selectie doe je dat natuurlijk enigszins wel. Je zegt eigenlijk, dit is wat ik van alle beelden gekozen heb om dat te representeren.
Ja, maar ik vind ze wel, het zijn wel ongeveer, wat mij betreft, wel de belangrijkste kenmerken van onze gedeelde geschiedenis.
Ja.
Als je ergens naar gaat kijken met, wat is Europa en waar kunnen we identiteiten onttrekken, is het het eeuwige nazistaat gefocust continent waarin we onze eigen landen hebben, oorlogen met elkaar gevoerd hebben, culturele oorlogen met elkaar gevoerd hebben. En inmiddels zijn ze samengesmolten in een soort van unie waarin niemand, bijna niemand in gelooft. Ja. In extreemrechtse Europa.
Wat ik interessant vind is dat, as we speak, natuurlijk die unie heel erg in beweging is. Er is een theorie van een gezamenlijke vijand hebben, maakt een groep. Als de VS zich zo gedraagt ten opzichte van Europa, dan gaat het in rap tempo naar een Europese eenwording, dan wordt dat aangewakkerd, het idee van een Europese ziel, geest, verwantschap. We lezen de economische berichten van allerlei Amerikaanse bedrijven waar Europese varianten op komen, omdat we af willen van de Amerikaanse. Hoe kijk je daarnaar? Neem je dat allemaal mee in dat werk? En met name naar dus de uitsluiting. Want ik hoorde je net zeggen, ik wil geen mensen uitsluiten, ik wil geen voetbalfilm maken. Het lijkt erop dat in de wereld in het groot, die uitsluiting een hele grote rol speelt.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, in dit werk is dat ook net iets anders. Want ik ga dus niet in gesprek met mensen. Ik laat echt mijn eigen blik zien. Dus ik sluit denk ik per definitie uit. Mensen zullen het er mee oneens zijn. Kijkend naar de huidige situatie word je natuurlijk ten eerste droevig. En ten tweede is het grappig om te zien hoe die rechtsnationalisten die eerst Amerika en Trump voornamelijk zo verheerlijkten, Meloni, Fox Party in Spanje, Frankrijk, Le Pen, nu eigenlijk tegen hem gaan. Omdat ze opeens zien dat hun autonomiteit als nationale staat in gevaar komt met Groenland als voorbeeld. Ik neem het niet allemaal mee, want ik ga dus meer terug naar de geschiedenis van de Europese Unie. Maar ik heb één foto van een baby die een Europese vlag eet. Waardoor ik dus wel natuurlijk enigszins refereer naar de huidige situatie. In wat voor Europa gaat dat kind opgroeien?
Ja.
Ik heb een foto van mezelf waarin ik met een groot pamflet in een weiland sta. En daar staat boven, "This land was promised to me." Dus op die manier zijn er wel culturele referenties. En dat is dan ook nog wel iets verder buiten Europa naar de huidige situaties waarin wij zitten. Maar ja, that's in the eye of the beholder. En noot ook nog is dat ik die film niet ben gaan maken omdat ik bij VPRO en andere media ben langsgegaan om dat te bespreken en te kijken of ze daar behoefte aan hadden. En destijds werd gezegd, en dat spreek ik over 2 jaar geleden, 3 jaar geleden... jongeren en kijkers in Europa, in Nederland hebben geen behoefte aan een film over Europa. Terwijl ik volgens mij denk dat die urgentie groter is dan ever.
Mm. Dus
als ze het nog willen, dan ben ik bereid.
Yeah.
Maar dit project is dus ook een soort van tak van dat grotere project over Europa. Dus een kleine uitvoering die veel meer beeldend is en waar ik hoop dat het gewoon ook verkoopt. Hoe cru dat ook klinkt. En je kan die kleine foto's, die kan je ook trouwens uit het frame halen. Dus dan kan je ook de achterkant van het document zien, wat heel erg echt met stamps, 1958, descriptions is, waar je heel erg kan zien waar het document voor staat.
Ja. Misschien als laatste vraag, voel je jezelf een kunstenaar? Ik zit toch heel erg te kauwen op het idee dat je, wat je aan het begin zei, dat jouw moeder ook heeft gezegd van, nou, volgens mij is dit een pad voor jou. Er zijn een aantal mensen die jou ofwel hebben ontmoedigd, ofwel juist hebben aangemoedigd. Zo net zei je al, ik wil de meeste mensen tevreden stellen. Ik heb liever geen conflict. Ik ben een bemiddelaar als middelste tussen 6 andere broers.
Ik zou zeggen dat ik een zelfstandig ondernemer ben die kunst gebruikt als een van zijn vormen om geld mee te verdienen. Dat is de bittere realiteit. Natuurlijk voel ik me ergens wel kunstenaar. Ik zit godvergeven 5 dagen per week op mijn studio en ik maak sculpturen. Of we hebben nu voornamelijk over filmen en boeken. Dus ik doe dat wel. Maar uiteindelijk, als je echt gewoon sec gaat kijken naar wie ik ben, ben ik een ZZP'er die soms geld verdient met kunst, soms geld verdient met producties. En misschien ook kunstenaar genoemd kan worden, maar dat, ik weet niet. Ik vind het moeilijk. Ik zeg het wel soms, maar ik weet niet of dat echt de definitie is die je kunt geven.
Ja, als je heel eerlijk bent en kijkt naar de realiteit, hoe het dan zit.
Iemand die boeken maakt is een schrijver, iemand die films maakt is een filmmaker.
Ja, je hebt iets van een journalist, want je maakt reportages, je vraagt andere mensen hun mening, maar van alles een beetje.
Ja.
Misschien moet er een update komen van je gele boekje. Van wil ik dit kunstenaarsbestaan en met nieuwe gesprekken nu?
Nou, dat kan natuurlijk ook altijd een leidend voorwerp zijn, je hele praktijk door.
Ja.
Altijd die vraag, is dit kunst, ben ik een kunstenaar, of is dit het goede middel?
Ja. De vraag blijft. En dat is niet erg.
Nee.
Dankjewel, fijn dat je er was. We gaan het werk bekijken op Prospect van 27 tot en met 29 maart in Ahoy, Rotterdam. Dankjewel.
Geen dank.
Voor je antwoorden en voor je vraag natuurlijk. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.